komen, is niet in de eerste plaats om iets te ontvangen, maar om iets te geven aan de Heer. Als je kijkt in het Oude Testament, dan mochten de Israëlieten, die mochten nooit naar de tabernakel komen zonder iets mee te brengen. Of het nu een schuld of zondoffer was, of het een brandoffer was, of een spijsoffer was, dat maakte niets uit, maar ze mochten niet komen met lege handen. En dat is voor mij altijd weer een bemoediging, omdat we hier ook in het eerste deel van de dienst mogen de Heere prijzen en danken en aanbidden voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat is de bedoeling van waarom we mogen samenkomen op de eerste dag van de week. En dan mogen we met elkaar ook weer dat woord dat Hij ons gegeven heeft. En dat we inmiddels zo'n meer als 2000 jaar mogen hebben. En vanmorgen, ik ben er al een beetje een tijd mee bezig. En dat even terloops, ik heb weer nog voor een jaar de goedkeuring gekregen dat mijn gezondheid goed is, dat ik nog iedere dinsdag ene keer naar de gevangenis mag in Brugge. Niet om gevangen te zitten, maar om daar ook broeders en zusters en mensen met wie ik contact heb, daar mag ik dan de blijde boodschap, het evangelie, doorgeven. Maar voor vanmorgen had ik iets in gedachten over een brief dat Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Filippi. En dat is een korte brief, bestaat maar uit 4 hoofdstukken. En ik zou enkele gedachten uit dat eerste hoofdstuk van de brief aan de Filippiërs. De Filippiërs, dat zijn de mensen die in Filippi woonden. En Filippi is de stad. Nu, doet er niet toe, maar als je kijkt in de handelingen, dan zie je dat Paulus daar heel veel heeft meegemaakt. Dat was de eerste stad die Paulus bezocht heeft, achter dat hij in een gezicht gezien had, in een droom gezien had, had hij een man zien staan die wenkte en die eigenlijk in een droom sprak tot Paulus: kom over en help ons. En de eerste stad die Paulus bezocht heeft, dat is Filippi. En aan die stad was iets heel speciaals. Er was, zoals in vele steden, was er in die stad, en in vele steden waren er wel synagogen waar de Joden toen destijds tezamen kwamen, maar in Filippi was dat niet. En daarom had Paulus en Silas, gaan ze buiten de poorten van de stad, en daar zijn zusters die tezamen komen om te bidden. En Paulus die ziet dat en hij merkt dat op en hij brengt daar het woord van God. En dan is er iemand van wie we heel eenvoudig lezen: en de Heere opende haar hart. Dat was Lydia, de purperverkoopster. De Heere opende haar hart. En wat zie je dan? Onmiddellijk zie je dat Lydia bereid is, nadat de Heere haar hart geopend heeft, is ze bereid om de Heere God te dienen. Dat is een logisch gevolg. Als we de Heer Jezus allemaal hebben aangenomen, dan zijn we bereid op de manier die de Heer Jezus aan ons heeft toevertrouwd om de Heer te dienen. En dan is die Lydia, die stelt dan voor, en dat gebeurt ook, dat ze Paulus en Silas in haar huis mag opnemen. Dat kan je terugvinden in de handelingen. Ik kan nu niet direct uit mijn hoofd zeggen waar het staat, maar het is tijdens een van de zendingsreizen van Paulus. Nu, er is nog iemand die tot bekering komt in die stad. Maar op een totaal andere manier. Er gebeurt daar in die stad een en ander die niet zo goed is. Een vrouw die Paulus en Silas achterna loopt met een waarzeggende geest. En Paulus die zet hem eventjes tot daar en terecht. Want dat was verkeerd wat die vrouw deed. En dan gebied hij in de naam van de Heer Jezus. Ga uit van haar. Nu die mensen die aan die vrouw met die waarzeggende geest veel centen komen verdienen. Die maken een oproer. En Paulus en Silas worden geheseld. Gestraft. En in het binnenste van de gevangenis gezet. Maar we hebben in onze liederen, in een van onze liederen gezongen. Dat vind ik altijd weer goed. Als we in die liederen dat we zingen, als daar iets in voorkomt van wat je dan mee bezig bent geweest. Dat je hebt voorbereid, dat je daar dingen in terugvindt. Dat je dan zo eigenlijk ziet, de lijn die ligt erin. De lijn die ligt erin van waar je mee bezig bent. En Paulus en Silas, die worden in de gevangenis gezet. En wat doen ze? Nadat ze gegeeseld zijn. Dat is niet zomaar iets. Dat doen ze vandaag gelukkig niet meer in de gevangenis. Maar ze zingen Gods lof. Ze zingen Gods lof. En de andere gevangenen luisteren mee. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Ze zongen Gods lof. En we hebben in een van onze liederen gezongen, God laat ons nooit alleen. God laat ons nooit alleen. Dat is ook zo. Ook als wij soms een verkeerde weg inslaan, dan is het zo dat de Heere door zijn werk, door zijn geest, ons terugbrengt op de weg die hij wil. Dat is in mijn leven ook gebeurd. Ik heb ook verkeerde keuzes gemaakt. En de Heere die heeft mij ook moeten terugbrengen. De Heere heeft mij ook moeten terechtwijzen. En heeft mij teruggebracht. En daarom mag ik vandaag nog steeds op zijn manier heel eenvoudig gebruikt worden om datgene wat de Heere gegeven heeft. Ik weet niet, ik denk wel dat u dat weet, de meesten van ons weten dat. Het woordje evangelie, wat betekent dat eigenlijk? Weet iemand dat? Blijde boodschap. Dat is het, juist. De blijde boodschap. En nu ga ik iets lezen uit de brief aan de Filippenzen. Het is een korte brief, 4 hoofdstukken maar. En boven ieder van dat hoofdstuk kan je als het ware een titel zetten. En boven het eerste hoofdstuk kan je zeggen, Christus, mijn leven. Zullen we straks nog op terugkomen. Boven het tweede hoofdstuk zou je kunnen zeggen, als je dat gaat lezen, moet je in de week die voor je ligt maar eens doen. Dat is niet zoveel werk, 4 hoofdstukken maar. Dat is niet zo lang. Dan krijg je boven het tweede hoofdstuk Christus ons voorbeeld. En boven het derde hoofdstuk kan je zetten Christus ons doel. En boven het vierde hoofdstuk kan je zetten: Christus, onze kracht. Maar ik wil, het zou natuurlijk veel te lang zijn om die vier hoofdstukken te behandelen, zouden we vanmiddag nog ermee bezig zijn. Maar ik wil een paar teksten uit dat eerste hoofdstuk, die mij toch bijzonder hebben aangesproken, er even uithalen. Maar eerst moet ik nog terugkeren op die andere man die in Filippi tot bekering is gekomen. Dat is namelijk die gevangenbewaarder. Want toen Silas en Paulus daar in de gevangenis waren, daar is daar een aardbeving geweest. En alle deuren van de gevangenis die gingen open. Maar er is, vandaag zou dat anders zijn, dat verzeker ik u. Maar er is niemand in de gevangenis gevlucht. Maar toen de gevangenbewaarder dat zag, dat al die deuren van de gevangenis open waren, dan staat hij op het punt om zichzelf op zijn zwaard te laten vallen en zelfmoord te plegen. Nu, als er vandaag iets is, beste mensen, broeders en zusters, wat hoogtij viert vandaag in het leven van vandaag, zijn er een percentage van mensen die zelfmoord plegen, is heel hoog gestegen. En dat komt, ja, ten eerste omdat ze de Heer Jezus niet kennen. En er kunnen tal van zaken zijn waardoor je in moeite komt, in zorg komt. Goh, je kan van alles opnoemen. Maar het is altijd verkeerd. Zelfmoord blijft moord. Je kan het niet. Je kan het niet goedkeuren. Zeker niet. En daarom, dat is mijn persoonlijke overtuiging, ik ga niet zeggen, er kan misschien een uitzondering zijn. Maar ik persoonlijk ben tegen euthanasie. Er kan een uitzondering zijn. Dat ga ik in de midden laten. Maar euthanasie is zelfdoding. Dat is zelf beslissen er een einde aan te maken. Wat gebeurt er met die gevangenen, met die gevangenbewaarder van Filippi? Paulus die roept: doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En dan valt hij biddend op de knieën en dan zegt hij: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan opnieuw brengt Paulus weer het evangelie en hij zegt: geef uzelf aan de Heer Jezus. En dan lezen we weer in de handelingen dat inderdaad de gevangenbewaarder, die komt met zijn hele gezin, komt hij de Paulus die spreekt daar het woord van God. En de gevangenbewaarder en heel zijn familie, die komen tot bekering en nemen de Heer Jezus aan. En er is tussen die gemeente in Filippi en Paulus, is er altijd een goede sfeer, een goede band geweest. Het is trouwens ook de enigste gemeente waarvan Paulus iets van financiële steun ontvangen heeft. Andere gemeenten heeft hij niks ontvangen, wilde hij niks ontvangen. Maar van de gemeente van Filippi heeft hij het wel aanvaard. Maar nu terug naar ons woord hier in de brief van de Filippenzen. Er is, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar er zijn een paar versen die er voor mij uitspringen. Het eerste hoofdstuk, vers 6. Ik lees misschien uit een iets andere vertaling, maar zoveel gaat dat niet onderscheid zijn, maar oké. Ik heb het vaste vertrouwen dat hij, met een hoofdletter, die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Kijk, dat is een van die versen die er voor mij uitspringt. Wanneer de Heer, wanneer wij als gelovigen, of als vroeger niet gelovigen, de Heer Jezus nog niet kenden, en we hebben de Heer Jezus leren kennen, door middel van mensen die het evangelie brachten, door een traktaatje, of hoe het ook mogen zijn, in ieder geval bent u in contact gekomen met die ene persoon die voor jou en voor mij zijn leven heeft gegeven. Ik was gescheiden van God. Er was geen mogelijkheid dat ik zelf of iemand anders de plaats zou kunnen innemen in de dingen die ik allemaal in mijn leven verkeerd heb gedaan. Er was maar één persoon die dat kon. En dat was de volmaakte mens, Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, is mens geworden met de bedoeling om zijn leven te geven voor u en voor mij. Dat was de bedoeling. Dat is het evangelie. Dat er een oplossing is voor een ieder van ons. Voor een ieder die in geloof zijn hand legt op dat werk dat de Heer Jezus voor ons een ieder persoonlijk heeft gedaan. En als we dat doen, dan mogen we weten dat we behouden zijn. En dan gaat de Heer met ons zijn weg. Want dat staat hier. Dat is de eerste stap. De Heer is met u een goed werk begonnen. En hij zal dat ook tot een goed einde brengen. Hij zal dat ook voltooien. Zal dat op de dag van Jezus Christus. Die dag van Jezus Christus, dat is de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dat wij als gelovigen mogen opgenomen worden. Hem tegemoet in de lucht. Eerst zullen alle broeders en zusters en mensen die we gekend hebben, die de Heer Jezus hebben aangenomen, die zullen in een punt des tijds, zullen die opgewekt worden, dat staat in de brief van de Thessalonicenzen, die zullen eerst opstaan en dan zullen wij met hen tezamen in de lucht opgenomen worden, de Heer Jezus tegemoet, om voor altijd met hem te zijn. En dan staat er in dat vers dat hij die in ons een goed werk is begonnen, dat werk zal voltooien. Bij de een gaat dat vlugger, bij de ander gaat dat misschien iets trager, maar hij werkt. Hij laat ons nooit alleen. Hij heeft ons, als we dat woord lezen, heeft hij ons iedere keer weer goede moed. En het is niet zo, zoals vandaag zoveel mensen zeggen, als je tot het geloof komt, dan mocht je dit niet, dan mocht je dat niet, dat noem maar een rijtje op, wat ze allemaal zeggen. Dat is niet waar. Het geloven in de Heer Jezus, dat maakt je in de eerste plaats gelukkig. Dat maakt je in de eerste plaats blij. Dat heeft voldoening. Straks kom ik nog aan een ander punt toe. Maar eerst even dat. Het geloven in de Heer Jezus, hem aannemen, dat maakt ons blij en gelukkig. En dan krijg je in dat hoofdstuk dat Paulus vertelt, moet je maar eens lezen, dat daar mensen zijn die dat doen om met verkeerde intentie, maar er zijn er ook die het doen met goede intentie. En Paulus die zegt, wat doet het ertoe, zegt hij. Als Christus maar verkondigd wordt. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Achter Christus maar verkondigd wordt. En dan is er nog een vers waar ik het met u wil over hebben. Dat is vers 21. In datzelfde hoofdstuk. En dat is heel belangrijk. Als we dat lezen, dat 21ste vers, dan staat er, want te leven is voor mij Christus en te sterven gewin. Met korte woorden zal ik het proberen naar voren te brengen. Te leven, dat is voor mij Christus. Dat betekent, in mijn leven is er niks anders dan Christus alleen. Dat is de bedoeling van dat vers. Dat is hetgeen wat Paulus hier zegt. Mijn leven, dat is vervuld van de persoon van de Heer Jezus. Nu, ik ga niet spreken voor een ander. Ik spreek alleen voor mezelf. Bij mij is het dikwijls niet zo. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Hoef ik ook niet te weten. Maar bij mij, ik moet toegeven, bij mij is het dikwijls niet zo. En toch mogen we als gelovigen daarnaar streven wat Paulus hier zegt. Te leven is voor mij Christus. En Christus alleen. Dat is het centrale punt in ons leven. Het centrale doel van ons leven. Om de Heer Jezus iedere keer weer, zoals we dat in dat eerste vers gezien hebben, beter en beter te leren kennen. Zodat Hij ons leven kan vervullen. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van wat Paulus hier zegt aan de gemeente in Filippi. En dan zegt hij in vers 25, daar wil ik enkele versen met lezen, en zo vertrouw en weet ik dat ik blijven zal en met u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat gij, wanneer ik bij u kom, door mij nog meer reden hebt in Christus Jezus te roemen. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. Wanneer Paulus deze brief schrijft aan de Filippenzen, dan zit hij in de gevangenis. Paulus die heeft deze brief geschreven vanuit de gevangenis in Rome. Zat hij in de gevangenis. Misschien met de ogen, dat weten we niet. Dat wordt niet vermeld. Misschien met de marteldood voor ogen. Of gij nadien de Filippiërs nog weer teruggezien heeft, dat weten we ook niet. Is mogelijk. Maar in ieder geval, hij had dat verlangen. En dat verlangen, dat lees je in heel de brief aan de Filippenzen. Het verlangen van Paulus was om die broeders en zusters die hem zo nauw aan het hart lagen, waar met Paulus en Silas zoveel gebeurd is, wat we kunnen lezen in de handelingen. En er is hier in die brief is er een groot verschil met vele andere brieven. En vele andere brieven, neem maar de Korinthe, dan moet Paulus bewijzen dat hij een apostel van de Heer Jezus is. Dat moet hij hier niet. Dat doet hij hier niet. Dat is ook niet nodig. Er is een band tussen de gelovigen En Paulus, die door niets kan kapot gemaakt worden. En zo mag het vandaag ook voor ons gelovigen zijn. In de brieven van Johannes, voor de openbaring, daar hebben we heel veel dingen die Johannes opschrijft, die wij als gelovigen mogen hebben, hoe wij mogen staan tegenover andere gelovigen. Er worden heel veel dingen opgenoemd. Het zou ons veel te ver leiden om daar nu op in te gaan. Maar zo mogen wij als gelovigen ook met elkaar omgaan. Weet je, het is misschien eigenaardig om naar voren te brengen, maar wij als gelovigen behoren niet tot deze wereld. Wij behoren niet tot deze wereld. Door het feit dat we de Heer Jezus hebben aangenomen, zijn we buitenstaanders geworden. Weet je, als je vandaag tegen veel mensen spreekt over de Heer Jezus, over het geloof, weet je wat je dan voor antwoord krijgt? Oh, jij hebt uw geloof, ik het mijne. Dat krijg je als antwoord. Maar wat is dat dan geloof? Geloof is vertrouwen. Vertrouwen dat de Heer Jezus alles voor u en voor mij volbracht heeft. Dat is geloven. En dan word je automatisch, zonder dat je het zelf misschien wilt, word je van deze wereld afgescheiden en kom je te staan op de grond waar je mag weten gered en behouden te zijn. En dat is het. Dat is het wat we allemaal nodig hebben. Ik ga dat nog meer, nog eens. Ik heb, dacht dat ik het hier al een keer gedaan heb. Maar dat is heel mooi om te zien. Als er in de steppen, in Amerika of in Rusland of waar dan ook, als er een brand is, een steppenbrand, en dat vuur, dat wordt door de wind aangewakkerd, weet je wat een boer die daar dan in de steppen woont, wat hij gaat doen? Hij gaat rondom zijn huis. Gaat hij alles wat er is, gaat hij afbranden. Alles wat er is, gaat hij afbranden. En wat is het gevolg? Wanneer de brand aankomt, dan heeft het niks meer om te verbranden. Want het is verbrand. Dan gaat die brand rondom dat huis van degene die dat gedaan heeft, die boer, dan gaat dat rondom dat huis. En zo is onze positie als christen. Wij zijn geplaatst als gelovigen op een plaats waar het oordeel is geweest. Het oordeel dat is voor u en voor mij gedragen op het kruis van Golgotha. Hij heeft daar voor ons, is hij daar voor ons tot zonde gemaakt. De meeste van jullie weten dat ik een liefhebber ben van een goede film. En de film, de oude, niet de tweede, want dat is geen kaskraker geweest, maar de eerste, dat is een echte kaskraker geweest, dat is Ben-Hur. Ja. En dat is een hele mooie film. Een hele mooie film. En wat is er nu zo bijzonder? Kijk. Dan komt op het laatste van deze film, alhoewel hij zich verzet met alles wat in hem is, in het laatste van deze film komt Ben-Hur tot bekering. Hij heeft daar gestaan, bij dat kruis. En het zijn de woorden van de Heer Jezus, dat getuigt hij in deze film, die het zwaard van opstand en van verzet tegen de Romeinen hem uit de hand hebben genomen. Toen de Heer Jezus zei, toen hij daar hing aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan zegt hij, met deze woorden heeft hij dat zwaard van verzet uit mijn handen genomen. En er is een achtergrond aan deze film. Ik heb het boek gelezen, ik heb de film gezien, verschillende keren. Die man die die boek geschreven heeft, die is eigenlijk met de bedoeling naar Israël getrokken om te bewijzen dat alles wat christelijk was, dat dat allemaal niet juist was. En wat is er met die man gebeurd? Moet u het me niet vragen. Hij is kinder tot bekering gekomen. Hij heeft gezien dat het wel waar was. Dat het wel juist was wat daar gebeurd is. En dat is meestal zo. Als de Heer Jezus met ons bezig is. En hij is dikwijls, dat mag ik zien in de gevangenis. Hij is dikwijls al heel lang. Voordat wij het beseffen, is de Heer Jezus met bepaalde mensen bezig. En op een gegeven moment, dan komt het zo dat je voor die keuze wordt gesteld. Dat je ziet dat je schuldig bent voor een rechtvaardig God. Maar dat de Heer Jezus jouw plaats in het oordeel heeft ingenomen. Hij werd voor u en voor mij tot zonde gemaakt. En daardoor kunnen we vandaag, broeders en zusters, kinderen van God genoemd worden. Zoals de apostel Johannes het schrijft. Ik zal het even lezen zoals het staat in het Johannes-evangelie. In het Johannes-evangelie, het eerste hoofdstuk. En daar wil ik dan ook mee eindigen. Johannes-evangelie, het eerste hoofdstuk. Staat er in vers 12. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, maar uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Hij was God, eeuwige zoon. En hij heeft zich vernederd, is mens geworden. Hij is als een kindje geboren in de stal van Bethlehem. Ja. En hij heeft zijn weg gegaan. Een weg die hij gegaan heeft van een kribbe tot een kruis. Maar weet je wat nu het grote verschil is? Hij is niet op dat kruis gebleven. Dat is het grote verschil wat wij hebben als gelovigen met de leren van de Rooms-Katholieken. De Rooms-Katholieken die hebben nog altijd dat kruis in de kerk waar Christus gekruisigd. Dat hebben wij niet. Wij hebben een leeg kruis. Hij is in een graf gelegd. En dat kan je weer lezen in de evangeliën. Kan je ook lezen in het begin van de handelingen. Dan, hij is opgestaan. Hij is uit de doden opgestaan. En hij leeft. En dan is daar een moment geweest dat de discipelen bij de Heer Jezus waren op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem, dat gij opgestegen is ten hemel. En er zijn daar twee engelen die bij de discipelen staan en die zeggen, dat duidt op de tweede komst van de Heer Jezus, dan komt gij voor het volk Israël. Hij komt eerst voor ons. Maar de tweede komst van de Heer Jezus, dat komt hij voor het volk Israël. Dat moet toch komen. Maar dat komt. God heeft het in zijn woord beloofd. En alles wat de Heere God beloofd heeft, dat gebeurt. En dan zegt hij, waar staart gij naar boven? Op dezelfde wijze dat hij van u is opgevaren in de hemel, op diezelfde wijze zal hij ook terugkomen. En daar hebben we tal van profetieën uit het Oude en ook uit het Nieuwe Testament, die ons vertellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Wij zijn slimme mensen, wij mogen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is ook een van de facetten die wij als gelovigen vandaag mogen hebben. We mogen blij zijn. En ik wil afsluiten met één vers. Terug naar de Filippenzen. Vers 29, want u is het uit genade geschonken, hoofdstuk 1 vers 29, want u is het uit genade geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, daar hij dezelfde strijd hebt, dat gij in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Als je christen wordt, dan is het niet altijd dat je zegt, halleluja, halleluja. Er komen momenten in je leven waar dat je jezelf wel een keer vragen stelt. En dat je jezelf afvraagt, waarom, Heere? Zo'n moment, de meeste van jullie weten, dat is er ook in mijn leven geweest. Toen mijn zoon op 30-jarige leeftijd door de Heere is thuisgehaald, het is een onnoemelijke troost te mogen weten dat onze Levi behouden was. Dat hij zijn hand gelegd heeft op dat werk dat de Heer Jezus voor hem heeft gedaan. Dat is iets wat je met niks anders te vergelijken valt. Ik weet dat ik Levi zal terugzien. En dat is soms wel een keer moeilijk. Dat kunnen moeilijke momenten zijn in ons leven. We moeten ook soms lijden. Maar dat lijden, dat heeft eigenlijk niks te vergelijken met datgene wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is de overwinning. We mogen een overwinningsleven leiden. En hij laat ons nooit los. Nooit.